94,3. Stad Radio Amsterdam.
Het zal een worst wezen. Hij doet ons gewoon ongelofelijke pijn als je kijkt wat hier gebeurd is.
Ik denk dat ze meer statiegebieden in Amsterdam niet meer kunnen tegenhouden.
Je schaamt je als je dus mensen krijgt uit de stad of van buitenaf dat ze zeggen, God aan, woon jij hier?
De staatsliedenbuurt. De buurt waar men niet meer komt. De buurt waar de burgemeester wordt weggejaagd. De buurt van de krantenkoppen en het journaal. De staatsliedenbuurt is niet meer een actueel item en al bijna weer verdwenen uit het nieuws. Je mag er net als met Zuid-Afrika een mening over hebben zonder er geweest te zijn. Een paar krantenkoppen. Krakersploeg grijpt de macht. Ongekende krakersterreur. Oorspronkelijke bewoners woedend op nieuwkomers. De anarchie is uitgebroken. Er zijn ook andere krantenkoppen mogelijk. Wat dacht u van? Buurtbewoners pakken zelf de crisis aan. Mevrouw van Nichtenvecht tevreden met haar nieuwbouwwoning. Krakers en oudere werkers samen. Geen grote nieuwsfeiten, maar ze maken wel duidelijk dat de werkelijkheid ook hier ingewikkelder is dan alleen maar een burgemeester die niet welkom is. Stadradio Amsterdam was vlak voor de kerstdagen een week te gast in de staatsliedenbuurt. En wat dat heeft opgeleverd, hoort u het komende uur. En als u na dit uur het gevoel hebt dat u er weer welkom bent, dan klopt dat.
Mijn familie zegt al, zeggen mijn gosh, zou niet jij nog niet eens gaan kijken naar een beetje moderner iets? Mm. Nou, ik zeg, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan, want ik woon hier 45 jaar. Ik ben al 20 jaar alleen. Iedereen kent me hier. Iedereen groet me. Iedereen zegt me gedag. En als ik dan in zo'n vreemde bedoeling zou gezet, nou, dat zou voor mij niks wezen. En ik vind me gewoon voor mezelf alleen dat ik een heerlijk huisje heb.
In de staatsliedenbuurt is het maar net welke kant je opkijkt. Tante Annie, die u net hoorde, woont al 45 jaar in de Van Boetselaarstraat. Een rustige, misschien wel saaie straat, waar krakers en ouderen als Tante Annie wonen en een goed contact met elkaar hebben. Tante Annie vindt het heel gezellig in de buurt, al is het jammer dat er zoveel kleine winkeliertjes mee ophouden. Van verpauperde slooppanden en overlast van verslaafden weet ze niks, want dat is aan de andere kant van de buurt en daar komt ze gewoon nooit. En zo zijn er talloze onder de 9000 staatsliedenbuurters. Je hoort ze nooit, ze zijn niet actief, redelijk tevreden en er lijkt een groot gemeenschappelijk verlangen te zijn naar rust. En die rust is er eigenlijk altijd wel geweest. Tot voor kort, want toen verschenen al die rare berichten in de pers en toen begon de familie opeens te mopperen en kwam de familie niet meer op bezoek. En dat knaagt aan tante Annie en aan al die andere oudere staatsliedenbuurters die zich vertwijfeld afvragen wat er toch in godsnaam aan de hand is met hun buurtje.
Weet je wat ze kosten eigenlijk?
Nee,
17 gulden. Geef me 5, geef me 4,5 vooruit. 4,95.
Oké. Zo gaat het.
Ik denk niet eens, want dan wordt het nog drukker. Dan hebben ze geen tijd om op te laten. 4,95. 5.
Ja, oh nee,
dankjewel hoor. Ook namens vrouwen kind bedankt. Want die eisen er natuurlijk ook lekker van. Hè?
Ja,
dag, tot kijk.
Raymond, je hebt hier op de Wittestraat een rijwielzaak, annex, elektra?
Ja, en elektra, huishoudelijke artikeltjes. Ja. En wat auto-accessoires, wat gereedschappen. Eigenlijk veel, hè?
Ja, ik stond eigenlijk een half uur te wachten voordat je eigenlijk een beetje kon interviewen.
Ja.
Dat betekent dat het hier behoorlijk storm loopt.
Ja, dat klopt.
Ik heb juist begrepen dat een heleboel winkeliers het moeilijk hebben in deze buurt.
Dat is natuurlijk ook wel waar, natuurlijk. Ik denk dat er ook een hele grote groep oudere winkeliers zijn die het op het moment gewoon wel moeilijk hebben. Ik bedoel, het is dus wel zo dat er op het moment een verschrikkelijke grote leegloop is. Hè? Ik bedoel, kijk, Mercantilaan, dat is klaar. Ik bedoel, daar gaan, ik denk, 500 gezinnen naartoe. En die trekken toch uit de buurt vandaan. Terwijl wij proberen, dus samen met de winkeliersvereniging, toch alle nieuwbouwprojecten die er dus gaande zijn, samen met andere mensen, dus om dat zo vlug mogelijk weer te realiseren, dat de mensen dus in die buurt blijven. Want we hebben ze natuurlijk wel nodig. En de achterban wordt op het moment gewoon, die verloedert. die loopt leeg. Er gaan winkels weg, Gallagal gaat weg, een grote ijzerzaak gaat weg. En het zijn, dat is bijvoorbeeld met name in de Groene van Prinsenstraat, blijven er maar een paar winkeliers over eigenlijk, hè? Dat is zonder meer een feit.
Ja, dat is natuurlijk...
Even
een lampje verkopen.
Ja.
1,45.
1,45, hartstikke goed. Dankjewel, hè. Tot kijk. Maar als daar natuurlijk erg weinig winkeliers overblijven, dan, ja, dan wordt het natuurlijk ook voor 3 of 4 of 5 andere mensen, dan gaat dat minder lopen natuurlijk. Kleine woningjes, hoop kinderen op een huisje, dat is niet meer. Nu heb je meer ruimte nodig voor minder mensen. Ja. Dus je hebt ook minder bestedingspatronen. Dat is gewoon zo natuurlijk. Ik vind het, maar ik blijf erbij. Ik krijg ook mensen van buiten. Je moet ervoor blijven knokken. En je moet het echt gewoon gezellig maken in je winkel, buiten je winkel. Weet ik veel, als er bij mij een oud vrouwtje komt en die op een commercieel apparaatje of zo wat stukjes, repareer ik het ook. Ja. Kijk, bij de HEMO hoeft niet te komen. Of bij Dirk van den Broek of bij Zijn Aan, wat weet je, van die dingen. En dat is denk ik toch van belang. Dat meen ik echt.
Hoe zit het dan met de dochter van mevrouw van Dichter?
Ja,
van de Verbeuningenstraat.
Kijk, dat is over sociaal.
Kijk, dat hoor ik ook
zo
natuurlijk.
Zo'n sociaal werk, hè, waar die, de kind had een verkering. En daar waren die 1000 roestige gesprekjes voor geven, die smilap. Ja.
Om
ja, daar ga ik
dan
begin niet voor verkopen. Nee, maar hij is echt...
Je moet het ruim denkend zien gewoon.
Hij
je
is
moet,
een fijne winkel. Hij staat erbij. En wij hebben veel contact met elkaar. En, maar hij is altijd hetzelfde. Hij is voor alle klanten ongeacht. Er zijn lastige klanten, zoals ik. En er zijn goede klanten. Ja. Maar hij is altijd hetzelfde. Dat is eerlijk de waarheid. Maar hij is ook, en dat is belangrijk, een sociaal denkend mens. En dat is hij.
Kijk, het is zo simpel is het dat ik de mensen nodig heb die mij in de winkel komen. En andersom is het ook dat ik ook nodig ben voor hun. Ja. En het is elke winkel. Nou, en dan komen de mensen koffie drinken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, zatenmakers of weet ik veel wat. Of jongens die naar hun werk gaan. Zo simpel is het gewoon. En het moet gewoon kunnen. Het gaat nu niet met een kopje koffie. Het gaat gewoon om het contact wat je hebt. Dat is belangrijk.
De Staatsliedenbuurt was vroeger eigenlijk een beetje een buurtje op stand. De Koperen Knopenbuurt, waar het meer geschoolde gemeentepersoneel woonde, zoals chauffeurs en inspecteurs van uitvoerende diensten. Ingeklemd tussen de Kostverloren Vaart, de Haarlemmerweg en de latere Nassaukade, werden eind vorige eeuw 7000 arbeiderswoningen uit de grond gestampt. En al snel bleek hoe onzorgvuldig dat was gebouwd. Kleine kamertjes in blokken die meer weg hebben van huurkazernes, slecht sanitair, gebrekkige funderingen. Kortom, het verval en de verkrotting begonnen al bij de bouw. De gemeente had weinig met de buurt te maken, want het meeste bezit was in particuliere handen. Toen de verkrotting na de oorlog echt goed zichtbaar werd, trokken veel bewoners weg. De Koperen Knopen verhuisden naar Almere, Lelystad en de Bijlmer. Mede omdat de gemeente niet in staat bleek de eigenaren tot renovatie aan te sporen. De bejaarden bleven over en de buurt werd steeds meer een trekpleister voor jongeren, studenten en buitenlanders op zoek naar lagere huren. Pas sinds enkele jaren is de stadsvernieuwing goed op gang gekomen en daardoor ligt de buurt er nogal gespleten bij. Krotten, nieuwbouwwoningen, slooppanden en afgebroken huizen, je vindt het allemaal in één straat. De 16 ambtenaren van de projectgroep hebben tot taak die stadsvernieuwing zo goed mogelijk te regelen en ook zij vinden wel dat het nu een rommeltje is in de buurt, maar ze weigeren toch de gemeente zelf als de grote schuldige aan te wijzen. Projectgroepvoorzitter Dick ten Berg.
In deze buurt is er door particuliere eigenaar beroerd gebouwd in het verleden. Er is later beroerd onderhouden. Er zijn hoge huren gevraagd, er is gespeculeerd. Dat zorgt in dat deel van de buurt waar nu de problemen zijn nog steeds voor problemen. Omdat het om een groot aantal woningen gaat. Afdwingen van onderhoud plegen is heel lastig. Middelaanschrijving is daar niet echt helemaal goed voor. De eigenaar kunnen allerlei trucs verzinnen om daar onderuit te komen. De enige echte goede manier is op een gegeven moment aankopen als gemeente en verbeteren. Daar zijn we nu mee bezig. Het gaat wel om een groot aantal woningen. En dus gaat er nogal een tijd overheen.
Hoewel de Staatsliedenbuurt in veel opzichten op andere 19e-eeuwse wijken lijkt, zijn er toch twee grote verschillen. Er wonen meer mensen die het hardst getroffen worden door de crisis. En er is een goed georganiseerde groep actieve jonge buurtbewoners, ooit begonnen als kraakgroepje en nu bekend als de woongroep. Het is maandagavond en we zitten bij het kraakspreekuur dat twee keer per week in café De Rioolrat wordt gehouden.
Je doet de deur open en er staat één man en die duwt je gewoon opzij en die loopt naar binnen toe. En dan komen er nog twee achter een muurtje vandaan. Van ja, even de meter opnemen. Dus die doen de meterkast open. En op een gegeven moment zie ik ze eerst met een zaklantaarnetje een beetje schijnen. En ze pakken een waterpomp dan. Je denkt van Roes, moet die nou een meter opnemen met een waterpomp dan? Dus blijkt dat ze dus de gasmeter er tussenuit gehaald hebben. Dus...
En waarom heb je niet betaald?
Ja, dan kan je het niet betalen, man. Voor 700 gulden in de maand en dan nog 300-400 gulden betalen. Want de leidingen zijn niet goed, die kan je allemaal zelf gaan betalen. Want huur betaal je niet, dus de huisbaas doet het niet voor je. Dus ze hebben het nou afgesloten en aansluiten doen ze het niet, want er zijn helemaal geen goede leidingen en niks in huis.
Ja, jij woont hier in de grot in de buurt, hè?
Ja, afbraakwoning.
Ja, we krijgen tegenwoordig steeds meer gevallen van het GHB. Steeds meer mensen komen in problemen om GHB-rekening te betalen. De crisis slaat om zich heen. We zijn nu bezig om een beetje te bundelen wat voor problemen mensen hebben voordat we echt actie kunnen gaan voeren en op dat punt dingen duidelijk kunnen maken. Moeten we een beetje kunnen inschatten hoeveel mensen er problemen hebben. Maar er komen steeds meer mensen. En het is nu nog moeilijk om iets te adviseren. Het is wel zo dat er mensen bezig zijn om dingen illegaal aan te sluiten en zo. Je moet alleen ongelooflijk voorzichtig zijn, want het moet heel veilig gebeuren. Als je zelf iets aan doet, kun je dat beter door mensen laten doen die er iets van af weten. Er zijn een aantal mensen in de buurt die heel goed dat soort dingen onder controle hebben. Dus we kunnen eens vragen of iemand daarnaar kan kijken. Maar het moet alsjeblieft niet zelf, want het is wel heel gevaarlijk. En probeer daar iemand dan voor te vinden. Als je dat wil, ik weet niet wat je zelf voor ogen hebt.
Ja, ik kan moeilijk met dit weer in de kou blijven zitten. Beneden huis, lekker tochtig. Dus er moet gewoon opnieuw aangesloten worden. Dat kent u niet anders.
Het komt steeds vaker voor dat mensen op hun eigen wijze het gas en het licht aansluiten. Omdat ze het echt niet meer kunnen betalen. Dus ik denk dat als je dat zelf wil, dat we dat dus iemand kunnen vragen daarvoor.
En het probleem wordt inderdaad meteen opgelost door iemand die nog een oude gasmeter uit een slooppand heeft liggen. Een duidelijk voorbeeld van hoe de woongroep denkt dat je de crisis te lijf kunt gaan. Niet wachten op de overheid of op het GHB, maar zelf oplossingen zoeken als je geen woning hebt of het gas en licht niet meer kan betalen. 12 jaar geleden is die woongroep ontstaan toen er steeds meer dichtgespijkerde panden die eigenlijk voor sloop waren bedoeld, door jongeren werden opengebroken. Het zag er immers niet naar uit dat het beloofde geld voor de stadsvernieuwing gauw zou komen. Vooral in de omgeving van het Van Hoogedorpplein was het flink raak. En zo was er een groep geboren die samen veel verloren gewaande panden opknapte. En vaak zo goed dat ze of gedoogd of gelegaliseerd werden door het GDH. Zodat er op het laatst helemaal niet meer gesloopt hoefde te worden.
Wat je op dat moment ziet gebeuren, en dat is altijd de kracht denk ik geweest van de woongroep Staatslied in de buurt. Iedereen die daar omheen woont heeft tientallen jaren gezien dat nog eigenaren, nog overheid een cent in deze buurt hebben gestoken. Ze hebben altijd deze buurt links laten liggen. En opeens komt daar een groep mensen die aan de slag gaat, die dichtgespijkerde panden openmaakt en er allerlei leuke dingen begint. Nou, die kunnen natuurlijk op een ongelooflijke hoop steun rekenen binnen de buurt, want die mensen leven in de brouwerij. Langzaam werd het echt een krottenwijk. Steeds meer dichtgespijkerde pandjes en zo. En hebben een heleboel krakers hebben daar leuk bewoonde panden van gemaakt en wonen daar nu. En het is dus in feite begonnen met de sloop. En toen later is er na een langdurige discussie is ook besloten om de GDH-panden te gaan kraken.
Ik hoor altijd getallen over ongeveer 1800 panden die gekraakt zijn in de buurt. Klopt dat trouwens, dat getal?
Nee, kijk, in feite zijn dat er gewoon meer. Kijk, je kunt natuurlijk wel even gaan praten over wat dan kraken is of zo. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen uiteindelijk dus zeggen ten aanzien van het GDA dat wensen we geen rekening mee te houden, dan moet je zeggen dat ongeveer 80% uit de buurt wel eens elke woning dan van het totale woningbestand 80% gekraakt is of zo.
Waarvan een deel weer gelegaliseerd
is. Ja. Inderdaad. Maar goed, het kraken is ook heel vaak geweest inderdaad dat mensen een woning achterlaten, of althans de laatste jaren, de trek naar Almere, Lelystad en zo, en dat een deel van de familie al zo achterblijft of zo. Nou, in feite is dat ook een overtreding van de woonruimtewet. Maar ja, dat kun je ook als kraak zien en in die zin 80% illegaal bewoond. Dus dan kom je aan 5000 woningen die ooit gekraakt zijn.
Want de moraal in de buurt om hier op het GDH te wachten. Het GDH wil in feite dat je jarenlang op een lijst staat voordat je een woning krijgt. Die moraal is hier dus al lang doorbroken. Doordat mensen op het moment dat ze eruit trokken hun dochter of zoon op die woning zetten. Die ook niet op die lijst had gestaan. Nou, die mensen hebben gekraakt. Die mensen hebben die woonruimtewet overtreden. En wij doen in feite hetzelfde. Het verschil alleen is dat wij het openlijk doen. Wij hebben ook gezegd waarom we die panden, waarom we niet op die lijst willen
staan. Een stuk politiek eraan vast.
Een stuk politiek eraan vast. En dat is uiteindelijk ook hetgeen waarom Fontijn nu zo aan het opspelen is.
Maar wat ik vind wel interessant, die is eigenlijk die hele moraal die je schetst, betekent dus dat sinds we het kraken zijn gaan noemen voor deze buurt,
dat het toen politiek gevaarlijk werd, toen het zo openlijk ging?
Want politiek is, naar mijn mening, is de verantwoordelijke en de oorzaak van bepaalde misstanden aantonen. Doe je dat openlijk, ga je aan mensen uitleggen en ga je dingen door actie te laten zien wat er aan de hand is, ga je dus de verantwoordelijke, de grote beleggers, de burgemeester en wethouders aanwijzen, dan opeens is het voor hun heel belangrijk dat ze die groep in de kiem gaan smoren natuurlijk. Want dat wordt veel en veel te bedreigend voor ze. Als je het zoet en lief doet, nou ja, dan knijpen ze een oogje toe, dan tast je hun macht niet aan. Denk, wat zij proberen, en zeker in tijden van crisis, is mensen rustig te houden. Nou, krijg je dan iets met een woongroep. Ja, want steeds meer mensen die zeggen van godverdomme, er klopt geen zak van. De bedrijven maken steeds grotere winsten en onze uitkeringen gaan omlaag. Krijg je dan zoiets als een woongroep of ook andere kraakspreken, maar dan in dit, op dit moment echt de woongroep, die zegt van zo en zo zit het in elkaar en dit vinden wij oneerlijk en dit doen we er tegen. Ja, dan ben je een bedreiging tot en met natuurlijk voor ze. En dan, ze reageren zo ongelooflijk geschrokken als je nou ziet wat er in deze buurt gebeurt. Een heleboel mensen binnen deze buurt zeggen van wat is er toch aan de hand? We begrijpen er geen zak van wat iedereen over ons vertelt. Het is hier een rustige buurt. De criminaliteit is een van de laagste van alle buurten. Dus wat is er toch aan de hand? Maar ja, je tast hun macht aan en ze zijn met macht bezig. Fantijn is een machthebber.
Het is misschien wel hetzelfde als bij u in de buurt. Je ziet net zoveel ellende of leuke dingen als je zelf wil. En de staatsliedenbuurt heeft het allebei volop en allemaal vlak naast elkaar. Neem nou het gezellige Van Limburg Stierenpleintje waar lijn 10 de hele dag dwars doorheen knast. Aan de ene kant het mooie koffiehuis Tramlijn Begeerte. Aan de overkant 3 zwartgeblakerde etages, uitgebrand zoals zoveel slooppanden de laatste maanden van het vorige jaar. Of de Van Boetselaarstraat, aan de westkant schone nieuwe woningjes met dito stoepjes. Even verderop een rijtje van ellende in elkaar zakkende pandjes met jutezakken voor de ramen. Of de Van Halstraat, aan de ene kant ligt het huisvuil los verspreid over de stoep. Aan de overkant proberen vlijtige huisvrouwen hun stoepjes schoon te laten blinken. Het gerucht gaat door de buurt dat de directie van de stadsreiniging aan haar personeel opdrachten heeft gegeven het maar een beetje kalm aan te doen in de staatsliedenbuurt, omdat het toch geen eer aan te behalen valt. Is dat nou waar? Dat vragen we aan 2 reinigers die bezig zijn in de Van Halstraat.
Er wordt nou gezegd dat ja, een wijk zou vegen, maar vegen hem niet te schoon. En dat wordt toch niet schoner. Ja, we zelf doen het niet. Dat wordt van boven dat nou gezegd.
Maar in de praktijk doen jullie dit wel zo?
In de praktijk is het, gaat het in veel gevallen gaat het wel zo. Het is niet bij iedereen zo, maar in veel gevallen gaat het gewoon op.
Maar, nee. Maar komen jullie nou liever in Buitenveld dan in de staatsie in de buurt?
Als ik in Beldenveld loop, zeg ik, nou, het ziet er aardig uit. Als ik hier loop, zeg ik, het is hier een binnen of veeg hier eigenwijs los. Een stuk de steen uit de straat, wordt dat hier niet schoner in principe. Kijk, als jij van die krantenfiguur hebt die hier krantjes rond te brengen en die half in de bus gooien en de mensen niet eens de moeite nemen om ze te bekijken, maar ze gelijk niet eens aantrekken met hun handen, maar gewoon met de voeten naar buiten schoppen, dan blaast het hier altijd in binnen. Kijk, er moet wel medewerking zijn van de mensen, die ze gewoon niet.
Hier niet?
Hier niet, nee.
Vindt u het leuk werk nog steeds?
Ja. Ik verdien mijn geld, maar ik sta niet voor mijn plezier. Ik vind het niet zo prachtig. We hebben andere dingen die ik leuker vind.
Nou, u ziet er niet echt droevig uit.
Nee, maar ja, als ik de hele dag droevig zou moeten kijken, dan... voor mij het is voor iedereen zijn verschil gewoon. Ik heb een heel ander beroep geleerd en ik sta nu de straat te vegen, maar dat geldt voor heel veel mensen. Dus waarom ben ik niet treurig? Ik ga gewoon door.
Werk ze. Iemand anders die zich met de kleine ongemakken des levens bezighoudt is projectgroepambtenaar Marcel Niewold. Hij loopt op een zonnige maandagmorgen met een grote lijst door de buurt om te controleren of er wat aan gedaan is door zijn collega-ambtenaren.
We hebben hier met name veel losliggende wiptegels. Hè? Dat zijn die dingen waarbij,
wiptegels?
Waar
we nu op staan.
Als je erop staat en het heeft geregend dat je tot aan je kruis nat bent. Omgereden Amsterdammertjes, losgetrokken Amsterdammertjes, rattengaten langs deuren en puien.
Rattengaten?
Dan is een rat die zit dan meestal onder de gevel en daardoor ontstaat een enorm gat. En dat is gevaarlijk bij het uit- en instappen van deuren.
Zijn hier veel ratten?
Gezien het aantal gaten zou je haast denken van wel. Maar elke stad kent evenveel ratten als inwoners, hebben ze me wel eens verteld. Ja. Dus.
Maar eigenlijk praat je nu steeds over de dingen die natuurlijk niet de krant halen, maar voor mensen in hun dagelijkse omgeving heel belangrijk zijn. Hè?
Ja, dat is zonder twijfel zo. Je moet natuurlijk normaal op straat kunnen lopen zonder je nek te breken. En het is ook de bedoeling dat mensen uit zichzelf dit soort... vooral gaten voor de winkels, voor de deuren van de huizen... opgeven aan de voorpostambtenaar bij ons. Dan kunnen wij dat ook weer noteren en vervolgens zorgen dat het weer recht komt.
Als je nou zo eens een beetje kijkt, is het allemaal uitgevoerd, al die kleine dingetjes?
Helaas zitten we op het moment met capaciteitsgebrek bij openbare werken. Op het moment is er nog vrij weinig uitgevoerd van deze dingen hier. Maar kijk, zoals daar, dan zie je dat er erg veel fietsen zijn. En dan is het handiger om op zo'n hoekje een fietsenrek te plaatsen. Dan kan er meteen ook niet meer op de stoep geparkeerd worden.
Maar dat kan dan ook vrij snel gaan als je dat constateert.
Fietsenrekken kunnen vrij snel geplaatst worden. Ik zie nu alleen maar nieuwe dingen.
Wat zie je nou?
Nieuwe dingen.
Wat doen jullie nou met het issue van het jaar, de hondenpoep?
Extra spuitbeurten. Dat is met name op het Van Boetselaarplein dan het geval. Daar wordt erg veel gepoept. Dan is het handig als je daar een spuitwagen een paar keer op kan zetten. Dan is het weer wat schoner. Maar... Nou, hondenpoep blijft sowieso een probleem in de stad.
Ja, maar dat is ook niet zo gek hier natuurlijk. Want het enige groen is het Westerpark. Ja. Aan de overkant van de snelweg. Ja. Dus ik bedoel, wat wil je eigenlijk? Dat is toch onvermijdelijk? Het is of geen honden of openbaar groen, lijkt me.
Of de honden in de goot laten groepen.
Ja, ja.
Of de mensen zelf met een schepje achter hun eigen hond aan laten lopen.
We staan nu op het Van Boetselaarplein, een heel klein pleintje waar geen auto's overheen kunnen, maar wel een hoop speeldingetjes staan. Wordt dat nog gebruikt?
Nee, dit is een pleintje wat vroeger eigenlijk een doorgaande straat is geweest, nu afgesloten. Er is in de tijd wat geld ingestoken om hier een aardig pleintje van te maken. Dat is zo te zien niet gelukt.
Kleibaantje, zandbak.
Speeltjes worden niet gebruikt, in ieder geval niet door kinderen. Voor de rest is het één grote hondenpoepplaats. Van groenvoorziening is ook nog weinig sprake. De bakken worden leeggeruist. En ook was eraan gedacht om die zandbak daar eruit te halen. Want het is één grote glasbak in plaats van een zandbak. En dan laat je met goed fatsoen geen kind meer in spelen.
Ja, ja.
De sociale controle zal niet heel zijn.
Ja, maar bedoel, je kunt 100 projectclubambtenaren op het pleintje neerzetten. Maar wat er gebeurt, gebeurt er natuurlijk.
Een aardig feestje op straat.
Ja, nee, maar... Het moet vanuit de mensen zelf komen. Klinkt moet een beetje moraliseren, maar zo bedoel ik het niet hoor.
Ja, je moet natuurlijk wel de gelegenheid bieden om... Je kan het ook een puinzooi laten worden en dan zegt iedereen van... het is een puinzooi. Maar je kan ook steeds weer proberen er toch weer iets aardigers van te maken. En dan maar hopen dat het wat langer aardiger blijft.
Toch steeds het voordeel van de twijfel.
Ja. Ja, het is niet anders.
Nou, je bent een optimist.
Ja, dat zal wel moeten.
Kapot bierflesje. Ja, dat is ook lastig als je met je fiets of met zo'n klein kind daar...
Het ziet er gewoon niet uit. En dat is natuurlijk wel triest. Nou zal ik je een stuk laten zien wat er wel mooi uitziet.
Ja, want alles heeft twee kanten.
Alles heeft twee kanten. Ook hier. Hier is de straat aangepast omdat er aan de woningen kleine beurten is uitgevoerd. Allemaal in handen van de woningbouwvereniging. En dan, als de kleine buurt is uitgevoerd, wordt meteen de openbare weg aangepakt.
De Witte Kade staan we nu.
De Witte Kade. Ja, hier ligt een prima stoep, een prachtige weg met parkeerruimte.
En hoe oud is dit?
Dit is net gelegd. Dit is net klaargekomen, vorige maand.
En je hoopt dat het zo mooi blijft natuurlijk.
Dat hoopt iedereen. En nou, het ziet er gewoon goed uit nou.
Het is trouwens een hele rustige buurt. Of ligt het aan de maandagmiddag?
Dit is een heel rustig deel.
Nee, maar de hele buurt is...
Een gezellige buurt.
Ja, maar... Ja.
Ja, nee. Ik vind het een gezellige buurt.
Over de woongroep Staatsliedenbuurt doen veel gekke verhalen de ronde. We gaan nu dan ook niet lastigvallen met de grote hordes anarchisten die hier rond zouden lopen en de buurt onleefbaar zouden maken, want die lopen er niet rond. Wel is er de woongroep en uiteraard heeft die macht en invloed, al was het alleen maar omdat ze zo groot en hecht georganiseerd is. De woongroep heeft in haar actiecentrum achter Café de Rioolraad een grote kast staan. En die is weer verdeeld in vakken die elk een blok woningen beslaan. Zodat men precies weet wie in welk blok met de woongroep sympathiseert en financieel ondersteuning geeft. Op die lijst staan ongeveer 800 krakers, waarvan een groot deel overigens gelegaliseerd. En van die 800 zijn er 200 echt actief in de buurt. En driekwart van die 200 is in alternatieve voorzieningen als bijvoorbeeld een kinderboerderij of een theater actief. En de overige 50 die vormen eigenlijk de harde politieke kern van de woongroep. De actievoerders die je overal weer ziet, de stukkendoorworstelaars, de organisatoren, de politieke denkers en de strategen. En diezelfde harde kern die vind je ook vaak bij huisuitzettingen, althans pogingen daartoe. Door die fulltime actievoerders die er steeds weer zijn, vaak door tips van ouderen, wordt er al jarenlang niet meer ontruimd in de staatsliedenbuurt. Ook al omdat de politie en de deurwaarders weten dat die krakers desnoods bereid zijn tot geweld. Fulltime actievoerder Jack.
Als we er vanaf weten, we weten niet van alles af. In deze buurt wordt ook, zoals in heel veel andere buurten, toch dagelijks in feite woningen ontruimd. Hè? Omdat we er niet van af weten. Maar waar we dan wel van af weten, proberen we inderdaad verzet te organiseren. Maar het hangt van de bewoner af of het gebeurt. Maar tegenwoordig is het vaak zo dat je met 20, 30 mensen voor de deur staat. En dat heet dan al een menigte. En dan hou je dus praktiserend de deurwaarder tegen, die een overmacht constateert. En weer aftaait met meestal twee politieagenten. En dan houdt ook vaak de ontruiming echt op. Hè? Dan komt er daarna meestal geen echte ontruimingspoging meer.
Is het eigenlijk een soort ritueel aan het worden dan?
Dat kun je haast wel zeggen. Het heeft wel ingehouden dat we honderden woningen op die manier hebben tegengehouden.
De staatsliedenbuurt heeft eigenlijk nooit veel voorzieningen gehad. En je kunt zeggen dat ze een beetje vergeten is door de gemeente Amsterdam. Wat overblijft zijn de koffiehuizen en de cafés en die zitten vaak vol, overdag al, met mensen zonder werk. De parel van de buurt is de Koperen Knoop, het 6 jaar oude buurtcentrum waar je altijd wel een zaaltje kan huren en waar veel bejaarden klaverjassend de middag doorbrengen. Maar zelfs hier in dit mooie gebouw wordt het al een stuk minder, omdat het verenigingsleven doodbloedt. Het wordt nou eenmaal moeilijk om in de staatsliedenbuurt te blijven biljarten als je eenmaal in Almere woont. Meneer Wijs van de Koperen Knoop.
Wij hebben een aantal verenigingen hier gehad in de loop der jaren. Maar door de, nou ja, ik zou haast zeggen, de verpaupering van de buurt... Is het aantal verenigingen sterk verminderd. Het aantal mensen die hier woonden is ook sterk verminderd. Waardoor het onmogelijk wordt, zo zoetjes aan, om de touwtjes aan elkaar te knopen. Als dit gebouw zou moeten sluiten, om een of andere reden... dan zouden we geen enkel punt meer hebben in deze buurt waar we... bij elkaar zouden kunnen komen.
Ja, het buurthuis gaat ook al dicht, hè? 1 januari.
1 januari gaat er al een buurthuis dicht. De mogelijkheid zou bestaan dat ook ons huis op het Beuningenplein dicht zou gaan. Dat weten we nog niet, maar het is geloof ik weer afgewend, hopen we. Maar dat zeg ik nogmaals, het algehele beeld in deze buurt is dat we hoe langer hoe moeilijker voorkomen te zitten.
Nou, eigenlijk kun je dan zeggen, als u zegt van nou, die voorzieningen lopen steeds meer gevaar. De voetbalclub, de bridgeclub, de accordeonverenigingen die elke buurt heeft... die leidt hier geloof ik of een mager bestaan... of
helemaal geen bestaan
helemaal,
meer.
Kijk
helemaal geen bestaan meer.
Maar hoe moet het dan met het sociale leven?
Ja, dat is de moeilijkheid juist.
Hoe ziet u problemen wat dat betreft?
Wij zien, nou ja, we zien, nou, kijk, wat het aantrekken van de mensen betreft... daar zien we nog geen problemen in. Maar wel de financiële mogelijkheden daarvoor.
Om een zaaltje te huren bijvoorbeeld?
Om een zaaltje te huren.
De overheid zorgt niet voor voorzieningen. Nou, dan doen we het zelf, dacht een groep jongeren een paar jaar geleden. En nu zie je in de buurt zo'n 20 ongesubsidieerde activiteiten... variërend van een kinderboerderij tot een filmhuis... en van een crash tot een gezondheidswinkel. De krakers van vroeger zijn nu de culturele zelfbeheerders van de buurt geworden. Dat die eigen normen en het afkeren van de overheid verward worden met anarchie... daar kunnen de krakers niks aan doen. En bovendien is het meer liberaal dan anarchistisch als je zegt... ik steek zelf de handen uit de mouwen als de gemeente het niet doet. En dat men daarin niet alleen staat... blijkt wel uit de houding van de projectgroepambtenaren. Die zeggen, prima dat mensen zelf de buurt leefbaar willen houden... en al denken veel krakers er dan meteen bij... dat ze dat zeggen om zelf van hun plichten ontslagen te zijn. Maar goed, zelfbeheer is het toverwoord van de jongeren. Erik van de gereedschapsuitleen De Blauwe Duim... ziet dat dat in de praktijk alles met de situatie van de buurt heeft te maken.
Ja, het komt natuurlijk wel kijken dat mensen wel eens een boormachine komen halen om een lampje op te hangen of zo, of een touw en blok om te verhuizen. En dat hebben we ook allemaal wel, maar in principe is onze uitrusting, de keuze van de uitrusting van de Blauwe Duim erop gebaseerd dat mensen fundamentele problemen of vervallen huizen goed kunnen opknappen. Mm. Dus bijvoorbeeld als er een casco staat van een huis, alleen maar stenen, dat het hele vloer weg is, dat mensen met het gereedschap van de Blauwe Duim dat huis weer tot een behoorlijke woonruimte kunnen maken. En dat in het verleden dus ook al meermalen is gebeurd met het gereedschap van hier.
Er zijn in de staatsdienstbuurt een enorm aantal van dit soort alternatieve voorzieningen door mensen zelf opgezet. Wat is de politieke achtergrond daarvan, voor zover die aanwezig is?
Ik denk dat het in de eerste plaats een hele kritische achtergrond is. Daar is daar ook uit ontstaan. Je ziet om je heen, hier in de Noordoostpunt, in de statie, de buurt, dat huizen jarenlang echt van kommer en kwel aan elkaar hangen. En omdat de overheid jarenlang de buurt min of meer verwaarloosd heeft, is er duidelijk een noodzaak om dit soort voorzieningen op te zetten. En je moet dus benadrukken dat het tegelijkertijd een hele kritische functie heeft. Omdat je stapt in het gat wat de overheid jarenlang heeft laten ontstaan.
Nog een voorbeeld van zo'n alternatieve buurtvoorziening is zaal 100. Ondergebracht in een gekraakte school aan de Witte Straat, daar verder nog een dansstudio en een advocatencollectief zitten. De mensen van Theaterzaal 100 hebben alles zelf opgeknapt en de hele inrichting verzorgd. Iedereen kan er terecht, of je nou wilt repeteren met een bandje of dat je met een groep een kindervoorstelling wil geven. Nadeel van zo'n alternatief theater is wel dat je maar een hele kleine groep bereikt en die zit toch al in het alternatieve circuit. Oudere mensen die eens een gezellig cabaret willen zien, die hebben niet zoveel aan zaal 100.
Nee, die komen hier niet. Wat niet wil zeggen dat ze niet moeten komen. Maar we zijn op het ogenblik een beetje afhankelijk, ook in verband met de financiën, want we doen het hier volstrekt ongesubsidieerd, met het aanbod wat er gedaan wordt.
Je moet maar afwachten wat je binnenkrijgt.
Ja, als je echt een groep uit gaat nodigen, dan kan je ze niet wegsturen met 110 gulden of zo. Ze moeten het zelf aanbieden. En daar kan je dan een keuze uit maken. We hebben de meeste bewoners hier hebben zich daarvoor garant gesteld. En dat is zeg maar tot een bedrag van 4.500 gulden zitten die er gewoon in. En dat wordt langzamerhand middels een bescheiden barretje wordt dat terug betaald. We komen er heel langzaam uit, financieel.
In een andere gekraakte school aan de Witte Straat komt binnenkort een gezondheidswinkel, waar mensen 2 dagen per week informatie kunnen krijgen over allerlei zaken die met het lichaam en met ziek zijn te maken hebben. Deze zoveelste crisisvariant in de buurt wordt door 9 nogal idealistische medici opgezet, die het voorlopig voldoende vinden als ze de energie en de huur kunnen betalen uit de opbrengsten, waardoor de tarieven laag gehouden kunnen worden en men geen subsidie hoeft aan te vragen. Wat men nou precies wil met die gezondheidswinkel, dat vertelt u Joyce.
Ja, dat is eigenlijk ons streven om mensen zodanig vertrouwd te maken met hun eigen lichaam. Door te vertellen wat ze allemaal zelf kunnen doen en hoe ze het kunnen voelen en wat er allemaal aan de hand is. Dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen lichaam terugnemen. In plaats van dat aan een gespecialiseerd iemand te geven, zo van hier heb je het, doe er wat mee. Maar dat mensen dus zelf gaan nadenken over wat ze zelf kunnen. Wat kan je doen bijvoorbeeld als je niet kan poepen? Er zijn ontzettend veel dingen te bedenken. En je hoeft gerust geen weken te wachten en met een volle buik dan op een gegeven moment naar de artsen stappen en te zeggen van ja, ik weet geen raad meer, ik word zo zwaar. Maar er zijn hele kleine dingen die je in je dieet kan veranderen bijvoorbeeld.
Ja. Denk je dat de staatsliede buurters hier straks op afkomen?
Dat is wel de bedoeling. We doen ons best om in ieder geval de drempel zo laag mogelijk te houden wat betreft prijzen, wat betreft bereikbaarheid. We hopen dat veel mensen hier langs zullen komen.
MUZIEK
veel buurtbewoners het prima vinden dat er allerlei eigen initiatieven onder met name jongeren ontstaan, is er de laatste tijd toch wel veel spanning tussen ouderen en jongeren. En dat is jarenlang niet zo geweest, omdat ouderen het roerend eens waren met de bestrijding van speculanten en met het zelfverdelen van de woningen, omdat het GDH toch niks deed. En nu zie je iets heel geks gebeuren. Er is een groep autochtone buurtbewoners die zelf gaat geloven in het negatieve beeld dat door de pers van de buurt is geschapen. Krakers en verslaafden worden ineens op één hoop gegooid en krijgen de schuld van de verpaupering, de hondenpoep en de onleefbaarheid van sommige straten. En dat terwijl de kritiek op de gemeente precies dezelfde is als die van de woongroep, de heer Scholten.
Het beleid hier in de buurt is van gemeentewegen absoluut niet goed te keuren. Maar het gaat hier, zoals we hier bij elkaar zitten, niet om de huren of om gemeentebeleid. Het gaat er bij ons om dat de laatste tijd hier in de buurt ontzettend veel vernield en verslechterd is. Echt waar, verpauperd. Hè? En dat komt door het optreden van de krakers. Ik heb ook geen hekel aan de kraker. Bij ons beneden is ook een woning die gekraakt is geworden. Nou, en als je dan de manier ziet waarop dat gebeurd is, nou, het is gewoon treurig. Hè? En dat is niet alleen bij mijn Eenhoog, dat is in de hele straat verschillende woningen. Die zijn gewoon totaal door krakers uitgewoond. De mensen die eruit gegaan zijn, die hebben wandbetimmering, gijzer, vloerbedekking en noem maar op. Schilderwerk was allemaal prima in orde. Als je nu komt kijken, het is gewoon een kale oppervlakte. De omgeving hier in de buurt, nou, het vervuilt tot de met. De krakers zeggen wel, er wordt gezegd van dat ze hun straten schoon moeten maken en de gordijntjes voor de ramen moeten hangen en de ramen schoon moeten houden. Nou, ik moet de kraker nog zien die het doet.
Mevrouw Annie Otte uit de Van der Hoopstraat.
Kijk nou eens in de Kempenerstraat. Kijk nou eens in de Vanier-Scholtenstraat. Kijk nou eens hier op de hoek in de Limburg-Verstierumstraat. Dat zijn panden om te huilen. Het zijn gewoon verpauperde panden. Ik kan nou niet zeggen van, goh, daar zitten nou jonge mensen in en die hebben er nou wat van
mag ik,
gemaakt.
Mag ik?
Dit kan niet, dit mogen we niet toelaten. Je schaamt je als je dus mensen krijgt uit de stad of van buitenaf dat ze zeggen, God aan, woon jij hier?
Voor oudere staatsliedbuiters is ze nog steeds de koningin van het Van Hoogdorpplein. Al woont ze dan nu in een nieuwbouwfletje aan de Van Beuningenstraat. Joopie Nichtenvecht, 76 jaar. Haar woning aan het Van Hoogdorpplein moest worden gesloopt voor de nieuwe school en ze woont nu een paar honderd meter verderop. De koningin van het plein werd ze doordat ze er persoonlijk zorg voor droeg dat het plein er netjes bij lag en voortdurend in gebreken blijvende ambtenaren lastig viel. Net als Joopie Nichtenvecht zijn veel oudere bewoners een paar jaar geleden uit hun krot getrokken na de nieuwbouw. En hoewel ze flink wat meer huur betalen dan vroeger, zijn ze toch wel tevreden.
De bewoners, overigens hier, zijn alle zeer tevreden, want de meesten komen uit een halve woning en een krotwoning. Ah. Die zijn zeer tevreden. Ik ben wel tevreden hoor. Ik zeg, maar ik kwam uit een mooie woning, kijk. En dan valt het niet mee om iemand van 76 te verplaatsen. Ik hoop toch maar hier mijn leven te slijten. We wonen hier met 8 buren, dat wil ik dus wel even zeggen. We wonen hier met 8 buren en de mijn buurman Eenhoog dan, die zegt altijd, oma hoeft de trap niet te doen. Ik doe hem.
Uh-huh.
Hè? En het, we hebben een nette trap. Moeten er wel hebben voor moeten vechten om een nette trap te krijgen. Maar het is gebeurd. En dat vind ik heel belangrijk. Hè? Want onze entree is alles.
Wat Joopie Nichtenvecht en veel andere ouderen nogal steekt, is dat de politieke strijd nu via het wijkcentrum loopt en niet zoals vroeger spontaan in buurtcomité's of op straat ontstond. De ouderen zie je dan ook niet achter de stencilmachine staan. De gemiddelde leeftijd van de actieve mensen in het wijkcentrum is misschien 25, hoogstens 30. En een deel van de buurt voelt zich dus niet vertegenwoordigd in het wijkcentrum en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest. Ook Josje Smit en Jolanda Hoekema, twee betaalde krachten van het wijkcentrum, vinden dat ze het niet goed hebben gedaan.
Kennelijk zijn we er dan niet in geslaagd om toch voldoende contact met die mensen te maken. Zodat ze dat toch beter zouden kunnen begrijpen. Want dan zouden ze misschien niet zo tot dit soort uitspraken komen. En die mensen, daar zou ik het liefste mee willen samenwerken, zodat we gezamenlijk ons sterk maken naar de gemeente toe.
Als je nou eens met wat oudere buurtbewoners gaat praten, die zeggen van ja, we worden de laatste jaren zo weinig gehoord, mogen wij nou ook eens?
Ja, ik vind dat een hele logische reactie van ze. En ik denk dat we daar ook heel goed naar moeten luisteren. En denken van, hey, kennelijk hebben we de boot gemist. Net zoals de vakbond bij de trambestuurders van lijn 16. En ook het GVB de boot heeft gemist. Dat we gewoon heel goed naar die mensen moeten luisteren. En proberen toch weer met elkaar samen verder te gaan.
Als ik het een beetje simpel mag schetsen. Je moet me maar corrigeren als het niet klopt. Dan zit de jongere generatie, 20, 30, 35... aan de ene kant van de buurt in het wijkcentrum. De ouderen, 50, 60, 70, in de koperen knoop aan de Van Limburg-Stierumstraat.
ja, dat is misschien wel zo, ja.
Ja, dus in het wijkcentrum zijn de jongeren aan het stenselen. En een paar honderd meter verderop in de koperen knoop zijn ze aan het klaverjassen.
Ja, daar komt het er wel een beetje op neer, ja.
Het is donderdag 13 december als er ineens heel veel tegelijk gebeurt in de anders zo rustige buurt. De overlast van verslaafden en dealers komt tot een hoogtepunt en ineens is er de roep om orde. De krakers van de woongroep hebben het moeilijk bij de slager en de bakker en moeten tot hun stomme verbazing horen dat zij de schuld zijn van alle ellende.
Het is donderdag 13 december, een uur of vier. En ja, de schrik begint een aantal bewoners, of eigenlijk de meeste bewoners in de station, de buurt en met name in de omgeving van Tramlijn Begeerte op het Van Limburg-Stierenplein aardig om het hart te slaan. Want hier in een van de blokken op het plein is vanmorgen voor de derde maal al een etage uitgebrand. Eigenlijk dezelfde dag vandaag een inval even verderop in de Bentinkstraat bij een heroïnedealer. En ook vandaag kondigt de voorpostambtenaar aan dat er over vier dagen vier extra vaste mensen politie bij komt in de buurt. Nou, dat zijn allemaal dingen die zo allemaal tegelijk komen. Jack en Hans van de woongroep, jullie houden je daar al nog mee bezig de laatste tijd. Hoe is de stemming op dit moment in de buurt?
Nou, ja, het is bijna met geen pen te beschrijven. De stemming is ongelooflijk emotioneel en angstig. Vooral de laatste paar maanden is er een ontzettende stemming in de buurt. In de zin van dat er vooral bij sloopblokken, ook hier om de hoek waar we nu staan, ontzettend veel branden zijn geweest. Ik geloof dat de stand iets van 26 is. Pas geleden.
Praat je over de Van der Hoogstraat, J.M. Kemper.
De sloopblokken, die is nu dus tegen de grond inmiddels liggen, gelukkig. Dan praten we over de Van Hogendorpstraat, waar een brand is geweest. Wat achteraf gebleken is dat het om een dealersoorlog ging, een etage uitgefikt. Tweemaal geweest waar we nu staan. Vanmorgen dan voor de derde keer hier op hetzelfde plein. Ja, wij spreken ontzettend veel mensen in de straat, winkeliers. En de angst slaat mensen om het hart.
Ja, als er angst is, dan wordt er vaak een schuldige aangewezen. Hè?
Ja, dat gebeurt dus nu ook, jammer genoeg. De laatste paar maanden is er een ontzettende stemming via de media, kranten, pers, etc. over de statie, de buurt, dat het hier toch een soort Sodom en Gomorra is. En dat het hier toch maar onveilig wonen is. Je kunt niet meer rustig over straat lopen. En dat wordt dan vooral geschoven op het feit dat er hier een kraakprobleem gesignaleerd is. Daarmee doelen ze dan op de kraakgroep waar ik dan bij hoor, en Hans. En dat is hier de schuld van alles de ellende is, hè? En dat merk je dus nu ook.
Ja, maar nu komt er dus echt ellende.
Exact. Ja, ja. Bij een aantal branden zijn mensen gearresteerd die achteraf als dieren bleken te wezen. Bij een aantal zaken hebben we ook vermoedens, niet alleen voor wij zelf, maar ook andere buurtbewoners, dat er inbraken zijn gepleegd door junks waarna een brand volgde, dus aangestoken. Bij alle branden zijn ook aangestoken, dus niet één toevalligheid bij geweest. En dat heeft dus te maken met onder andere die grote overloop van vooral de laatste paar maanden van die dealers en junks. Kijk, als jij ze verdrijft uit de Zeedijk, dan gaan ze ergens heen. Dat is de statie, de buurt. Dat houdt ook in, die junks moeten nou eenmaal jatten voor een spuit, dat ze ergens moeten inbreken. Nou, waar doen ze dat dan als ze in deze buurt wonen? In de statie, de buurt.
Nou, het vreemde aan de hele zaak is,
dat er zijn in twee gevallen zijn de bewijzen dat de politie grote heroïnedealers in sloopblokken heeft geplaatst. Twee buurtbewoners hebben gezien dat op een gegeven moment een getraliede busje aankwam rijden. Dat was 's nachts. Er zijn toen twee dealers uitgeplaatst in een sloopblok met de plantjes erbij. De gordijntjes zijn voor de ramen gehangen en de plantjes zijn neergezet. We krijgen langzaam het idee dat, dat is in de pers al duidelijk, dat de politie hier wil optreden.